En ik heb nog één opmerking even over die beide systemen. De bedelingenleer wordt dikwijls gezegd dat het een moderne vinding is, omdat het zou stammen van Darby dan wel Schofield. Ik moet u zeggen, het stamt uit de 17e eeuw als systeem. En dat betekent dat het systeem als zodanig net zo oud is als de verbondstheologie. Die stamt namelijk ook pas uit de 17e eeuw. Komt precies uit dezelfde tijd. Logischerwijze, maar dat ga ik nou verder niet uitleggen. Waar we het nu over willen hebben is over iets anders. Men zegt dat maar twee bedelingen in de Bijbel bij name genoemd worden. Dat is ook zo. Kan het ook niet helpen. Onder die term, bedeling. En we vinden dat in de Efezebrief. Daar ga ik dus eerst naartoe. In de eerste plaats kom ik daarbij terecht in Efeze hoofdstuk 3. Efeze hoofdstuk 3, waar de apostel Paulus schrijft in vers 2. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring, en niet door de schriften, maar rechtstreeks, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. En dan gaat de zin verder in vers 5. Welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn de belofte in Christus door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. En zo verder. De apostel heeft het dan over zijn eigen prediking, zijn eigen bediening feitelijk. Maar hij zegt in vers 2, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods. Statenvertalingen, nieuwe vertaling, daar vind je het woord geloof ik zelfs helemaal niet terug. Of nauwelijks, maar ik dacht zelfs helemaal niet. Maar bedeling der genade Gods. Waar de apostel over spreekt in deze hoofdstukken is helemaal niet twijfelachtig. Hij heeft het over onze tegenwoordige tijd. De tijd waarin hij leefde, Paulus zelf. Waarin hij het woord God zou bekendmaken. En meer in het bijzonder, waar hij gemeentelijke waarheid zou bekendmaken. Dat wil zeggen, hij zou bekendmaken wat de gemeente voor een ding is, om zo te zeggen. In het bijzonder natuurlijk, omdat die gemeente nog niet zo lang bestond. Nou ja, hij bestond, als je mij vraagt, sinds de opstanding van Christus. Alleen toen wist niemand dat. Dat kwam pas later, dat men het wist, maar dat is bijna altijd zo, hè. Men weet het pas veel later. Maar uitgebreid gemeentelijke waarheid wordt door de apostel Paulus bekendgemaakt in het bijzonder en in de eerste plaats in deze brief aan de Efeze, algemeen bekende gedachte. Maar hij zegt, het gaat over de bedeling der genade Gods. En die term kun je dus zo gebruiken, bedeling der genade Gods, zo heet die. Of iets korter, de bedeling der genade of anders genadebedeling, daar spreekt men over. Het is de tijd waarin wij leven. Dat is ook natuurlijk belangrijk. En in zekere zin is dat zelfs binnen een compleet bedelingenschema zelfs het hoogtepunt uit de hele reeks. Ik kan u meteen wel zeggen waarom. Dat is namelijk omdat deze bedeling met aardse omstandigheden en met de ontwikkeling van Gods plan op aarde eigenlijk helemaal niets te maken heeft. Begrijp je me goed? De gemeente heeft wel te maken met de ontwikkeling van Gods werk op aarde, maar dat is eigenlijk pas in de toekomst. In de dagen van de wederkomst van Christus. Ander onderwerp, dus ga ik nou maar niet verder op in. Maar ons werk, onze eigenlijke functie, komt pas in de toekomst. Hoe dat ook zij, hier is sprake van een bedeling der genade. De enige andere bedeling die wij bij name kennen is die uit Efeze hoofdstuk 1. Statenvertaling. Want anders zie je het helemaal niet meer staan. Niettemin heb ik dan toch nog enige correctie op de vertaling van het vers. Maar de apostel spreekt daar over dezelfde verborgenheid die hij noemt in 3 vers 3. Bedeling der genade, verborgenheid. En in 1 vers 9... Efeze 1 dus, vers 9, heeft hij het weer over die verborgenheid. Er staat, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, dat wil zeggen, het is onderdeel van zijn plan, dat hij uitwerkt. Namelijk, Vers 10, de verborgenheid van zijn wil, is om in, staat de vertaling. En als men vertaald had met tot, dan zou dat de meest voor de hand liggende vertaling geweest zijn. Dit Griekse woord eis wordt nou eenmaal standaard vertaald met tot, tenzij men denkt dat het het verkeerde voorzetsel is in het Nederlands. Maar als er tot gestaan had, had ik gezegd, er staat eigenlijk in. En als er in staat, dan zeg ik weer, het staat eigenlijk tot. Want het betekent tot in. Niet tot aan, maar meer dan dat. Vandaar dat ditzelfde woordje inderdaad ook op andere plaatsen wel vertaald wordt tot in. Maar in een standaard woordenboek wordt als eerste betekenis gegeven tot. Maar het is tot in. Volgens mij is het gewoon het Engelse into. Maar dat is ook tot in. Maar dan achterstevoren gezegd, dat doen de Engelsen wel meer, hè. Zij gedachten into. Dat wil zeggen tot in. Om tot in de bedeling van de volheid der tijden. En dan meen ik dat het woord wederom er ook niet staat. Dat men dat ingevoegd heeft. Maar of in sommige handschriften staat het dan wel. Maar mij maakt het niet uit. Maar voor de goede orde zeg ik het er dan toch maar bij. Er staat om tot in de bedeling van de volheid der tijden. Wederom. Alles, dat wil zeggen het heelal, tapanta, het is een enkelvoud, het al tot één te vergaderen in Christus. Of zoals anderen het willen vertalen, onder één hoofd samen te brengen in Christus. Maar dat is een wat al te letterlijke vertaling van de term. Het is niet aan te bevelen om zo met taal om te gaan, maar vooruit. Maar niettemin, het is alles tot één vergaderen in Christus. Twee dingen namelijk. Beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. Het is dus de bedoeling om alles, het heelal, tapanta, tot één te vergaderen in Christus. Zowel dat wat in de hemel als wat op de aarde is. Dat kan niet missen, want tapanta, tenzij anders vermeld, tenzij er beperkende woorden bij staan, is altijd de aanduiding van wat wij het heelal noemen. Tapanta, het al. En dan is het dus hemel en aarde. En dat wordt er hier zelfs dus bijgezegd. Namelijk beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Die heb je toch, hè? Alles wat in de hemel is en al wat op de aarde is, zal onder de heerschappij van Christus gebracht worden. In overeenstemming overigens met oudtestamentische profetie. Want het wordt daarin vermeld vanaf de eerste bladzijde feitelijk van de Bijbel. Maar er is nog wat anders mee aan de hand. Het is niet zo dat God dat wil doen in de bedeling van de volheid der tijden. Ook niet dat hij dat wil doen tot aan de bedeling van de volheid der tijden. Maar tot in de bedeling van de volheid der tijden. Dat betekent dat dit werk voltooid zal worden gedurende de bedeling van de volheid der tijden. Maar het betekent ook dat het voor de bedeling van de volheid der tijden al begonnen is. Heb je die? Dat is tot in. Zodat je minimaal terechtkomt in twee bedelingen. Wat gaat over een werk dat God nu al doet. Blijkt uit het verband, kan niet missen. Hij doet het nu en nu leven wij in de bedeling der genade Gods. 3 vers 2. En hij zal dat werk voortzetten in de bedeling van de volheid der tijden. Heb je twee bedelingen. Theoretisch zouden daar nog bedelingen tussen kunnen zitten overigens. Dat begrijp je toch, hè? Zo van nu de bedeling der genade Gods, dan komt er nog een bedeling, nog een bedeling, nog een. Uiteindelijk komt de bedeling van de volheid der tijden en daar wordt uw werk voltooid. Dat zou kunnen. Maar het is tamelijk onlogisch, omdat er staat dat God twee dingen doet. Nou ja, het heet één. Maar het blijkt twee te zijn, hij verzamelt onder één hoofd, dat wil zeggen hij brengt onder Christus, beide, twee dingen betekenen, beide, twee dingen. Dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is. Dus tenzij anders vermeld, tenzij uit de schriftplaatsen of andere schriftplaatsen blijkt dat het zo niet kan, komen we op zijn minst tot de suggestie, en dat vind ik een heel erg aan de veilige kant, komen we tot op zijn minst tot de suggestie dat Gods werk in deze tegenwoordige bedeling van de genade Gods van doen heeft met dat wat in de hemel is. En dat de volgende bedeling, twee, dat de volgende bedeling, die van de volheid der tijden, dat dat de bedeling is waarin God dat wat op aarde is aan Christus zal onderwerpen. En aangezien hij wat op aarde is aan Christus zal onderwerpen in de dagen van zijn wederkomst. En, ik ga nou heel snel. En aangezien de wederkomst van Christus in de Bijbel niet een dag is, maar een periode. Zeker wel. Dagen, heet het. Hebben we meteen weer een conclusie. Namelijk dat wij nu leven. Komt ie. In de bedeling der genade Gods. Het woord bedeling schrijf ik er niet bij. Moet maar duidelijk zijn. Bedeling der genade Gods. Dat daarna komt de bedeling van de volheid der tijden. Uit Efeze 1. En u begrijpt wat er daarna nog volgt. De gedachte is dat in onze bedeling het gaat om de hemel die aan Christus wordt onderworpen en alles wat daarin is, kom ik heus wel op terug. Dat daarna alles wat op aarde is aan Christus wordt onderworpen. En u begrijpt toch dat bij die gelegenheid, als dat gebeurd is, de periode van 1000 jaar aanbreekt, zoals uitgebreid vermeld in Openbaring. Het 1000-jarig rijk dus. Want daarin is alles wat in de hemel is en al wat op de aarde is aan Christus onderworpen. En wat niet aan Christus onderworpen is uit hemel en aarde bevindt zich inmiddels in den afgrond. En we hebben het nou uiteindelijk over Satan en zijn personeel dus ook. En dan gaat hij weer. Onze tegenwoordige bedeling wordt geacht te eindigen met de voltooiing van de gemeente, want die wordt in onze bedeling verzameld en die verdwijnt naar de hemel. Ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Niet omdat allen die geloven nou eenmaal ooit een keer naar de hemel gaan. Maar omdat de gemeente, ter onderscheiding van al die andere bedelingen, en andere tijden dus ook tegelijkertijd, omdat de gemeente ter onderscheiding van heel de rest een hemelse positie heeft. En in geestelijke zin allang gezet is in de hemel. Dat is zelfde bladzijde die u open hebt liggen in de Bijbel, Efeze 2 met name dan. Want Efeze 1 eindigt met Christus gezet in de hemel, opgewekt en gezet in de hemel. En daarna Efeze 2 vanaf vers 1 en anders vanaf vers 4 of 5. Wij als gelovigen zijn met Christus opgewekt, wedergeboren dus. Of 4 Romeinen 6, we zijn met hem gestorven, begraven en dan alsnog opgewekt en met hem, vers 6 van Efeze 2 in elk geval, met hem gezet in de hemel. In de zin van dat we daar een plaats, een positie en dus ook een erfenis ontvangen. Nee, niet zullen ontvangen, ontvangen. Nu, want de gemeente is een hemels volk. En de gemeente is dus, ik citeer maar even achter elkaar wat schriftplaatsen. De gemeente is dus inderdaad met de hoge priester ingegaan in het heiligdom. Achter het voorhangsel, tot de troon der genade. Of naar aardse maatstaven, de gemeente is tot Christus uitgegaan, buiten de legerplaats. En nog een andere tekst, dit was Hebreeën 13. Nog een andere tekst, want we hebben hier geen blijvende stad. Want niet het Jeruzalem wat beneden is, is onze moeder, maar het Jeruzalem dat boven is, is ons allermoeder. Galaten 4, Hebreeën 12. Zie? Dus onze bedeling eindigt met de opname van de gemeente. Maar de aardigheid ervan is dat heel gemakkelijk is aan te tonen, in elk geval uit Openbaring 12. Maar het is heel tamelijk gemakkelijk aan te tonen dat bij diezelfde gelegenheid zal gebeuren wat aangekondigd is, namelijk dat uit de hemel nedergeworpen zal worden de Satan en zijn personeel. Voor sommigen is dat moeilijk omdat men spreekt over de val van Satan en denkt dan dat het betekent dat hij gestruikeld is erboven of een trap nagekregen heeft en toen uit de hemel gevallen is. En omdat men denkt dat het heelal toch miljarden lichtjaren groot is, denkt men, nou, dan is hij nog lang onderweg voor hij op aarde komt, zeker. Maar hij is wel uit de hemel geworpen, zegt men dan. En dat is een misverstand. Gewoonlijk gebruikt men een tekst van de Heer Jezus, geloof ik, waar hij zegt dat hij de Satan uit de hemel zag vallen. En zegt dan, dan moet het dan gebeurd zijn in het verleden. Daarna moeten wij weer uitzoeken wanneer het dan geweest moet zijn en kunnen dat niet vinden. En misverstand ontstaat doordat we denken dat als iemand het gezien heeft, dan is het al gebeurd. Maar u weet toch wat een ziener is, of een profeet. En in die categorie viel de Heer Jezus ook. Die zien de dingen op voorhand. En misschien heeft hij het wel van verre gezien en omhelst, om maar zijn tekst uit Hebreeën 12 uit zijn verband te rukken. Ik bedoel, het moet nog gebeuren, pas in de toekomst. En zolang Satan niet op aarde verschijnt in lichamelijke gedaante, althans niet definitief, is hij nog steeds gewoon een hemelswezen en hoort thuis in de hemel. Want dat is wat de hemel is. Dat is niet het hiernamaals, zeg ik altijd, maar het is die onzienlijke geestelijke wereld. Niet noodzakelijk ver weg, overigens. Maar goed. Maar als de gemeente de plaats in de hemel inneemt, dan wordt Satan uit de hemel geworpen. Dat is ook makkelijk genoeg te begrijpen. Er is een logische verklaring voor ook. De logische verklaring is dat tot vandaag de wereld geregeerd wordt door Satan en zijn personeel vanuit de hemel. In tegenstelling tot wat vele liederen ons willen doen geloven. En wat ook in de verbondstheologie geloofd wordt overigens, dat God de wereld regeert namelijk. Dat is niet zo. Als het tenminste een praktische uitspraak is, God regeert de wereld, als het praktisch bedoeld is, dan is het volstrekt onbijbels. Dat is niet het geval. De God deze eeuw, dat weet toch iedereen? Vreemd genoeg, maar... Hè? De God deze eeuw is de duivel. En hij is de overste van de macht der lucht. En hij gaat rondzoekende wie hij zal verslinden en meer van dat soort schriftplaatsen. En de gedachte is dat aan de gemeente, als gemeente van eerstgeborenen, van eerste gelovigen na de opstanding van Christus, een hemelse positie gegeven wordt, opdat de gemeente in de toekomst samen met Christus deel zou hebben aan de heerschappij over zijn koninkrijk. Dat betekent dat de gemeente in de praktijk de positie zal innemen die vandaag wordt ingenomen nog steeds door de duivel en zijn personeel. Inclusief zijn oude moer. Wie dat ook wezen mogen. Magna Mater, denk ik altijd, maar goed, laat maar zitten. Maar die begrijpt u toch, hè? Automatisch houdt het dan de zin dat aan het eind van onze bedeling niet alleen zij die op aarde waren, maar in de hemel thuis hoorden, in de hemel zijn. Dan is alles wat in de hemel is aan Christus onderworpen wat dat betreft. En langs de andere kant, dat wat in de hemel was, maar de feitelijk niet thuis hoort, is bij die gelegenheid ook uit de hemel geworpen. En dan heb je dus twee keer hetzelfde verhaal. Dat wat op aarde is, maar in de hemel thuis hoort, is dan daar. En dat wat in de hemel is, maar daar niet thuis hoort, is dan dus op de aarde. Dat is wat zal gebeuren. Opname van de gemeente, gepaardgaande met de nederwerping van Satan en zijn engelen. En dus de openbaring van de antichrist op aarde. Want de Satan op aarde geworpen is gelijk aan de antichrist. En moeilijker is hij niet. Nou goed. Met andere woorden, God zal tot in de bedeling van de volheid der tijden, dat is de bedeling die hierna komt, alles onder één hoofd brengen, onder Christus brengen. Beide, dat wat in de hemel is, aantoonbaar doet hij dat in onze bedeling. Dan blijft er niks anders over dan dat hij in de bedeling van de volheid der tijden alles wat op aarde is aan zich zal onderwerpen. En dat betekent inderdaad, maar ik ga er maar vanuit dat hij het allemaal niet helemaal voor het eerst hoort. Dat betekent dat de 1000 jaren inderdaad beginnen met uitsluitend wedergeboren mensen op aarde. En betekent ook dat de antichrist of de duivel en zijn personeel dan van de aarde weggedaan zijn. En dat klopt, want er staat keurig beschreven. Namelijk, Satan en zijn engelen zouden gebonden worden. Openbaring 19, meen ik. Of 20, weet je veel. Zouden gebonden worden voor een periode van 1000 jaar in de afgrond. Het is niet helemaal het eind van het verhaal, want dat komt 1000 jaar later pas. Maar niettemin past de hele gedachte volkomen in wat de schrift er elders over zegt. God gebruikt dus twee bedelingen om dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is aan zich te onderwerpen. Een bedeling van de volheid der tijden is in de praktijk dus niks anders dan de toekomst van de Zoon des Mensen. Nou, ik kan het bijna niet opschrijven. De vaste term in de Bijbel. De toekomst van de Zoon des Mensen. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn, Matthäus 25, zo zal het zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. En ik weet, toekomst vertaalt men bewust of onbewust, soms zwart-wit, weliswaar met wederkomst, Dat is ook niet verkeerd, maar als we maar bedenken dat het een periode is. Een periode waarin het niet koek en ei is op aarde, want de periode komt volgens Matthäus 25 overeen met de periode van Noach voor de zondvloed. En dus is er allerlei goddeloosheid op aarde in de dagen van de wederkomst van Christus, in de toekomst van de Zoon des Mensen. En daarom zal in de bedeling van de volheid der tijden alles wat op aarde is aan Christus worden onderworpen. Moeten wij nog meer bedelingen kennen? Nou, strikt genomen niet. Maar ik ben ook geneigd te zeggen, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Met dank aan Freek de Jonge was dat, geloof ik, hè? Predikantenzoon, dus. Wacht allemaal, hè? Maar dit zijn inderdaad de enige bedelingen die met dat woord bedeling in de Bijbel voorkomen. Er zijn er logischerwijze meer. Want het volgende punt is natuurlijk dat kennelijk die 1000 jaren ook als bedeling beschouwd moet worden. Het is een fase, de definitie van Rairi was dat. Het is een fase, een huishouding, maar een fase in de uitwerking van Gods plan. Eerst dat wat in de hemel is aan zich onderwerpen, dan dat wat op de aarde is aan zich onderwerpen. En dan krijg je dus een aardse geschiedenis van pak een beetje 1000 jaar, waarin alles wat op aarde is aan Christus is onderworpen. En dat was precies de bedoeling, want het is wat bij Adam al wordt aangekondigd en wat later heel het Oude Testament door de profeten weer aangehaald wordt. Toch? De aarde zou vol zijn van kennis des Heren, gelijk wateren de bodem van de zee bedekken. Wanneer dan, vragen we aan de verbondstheoloog. Hij kan alleen nog maar zeggen, nieuwe aarde. Maar dat is niet wat de schrift zegt. Bovendien is dat vanzelfsprekend. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het in deze oude schepping nog zou gebeuren, uiteraard. Nou, hier hebben wij dus 1, 2, 3... Ik moet het eigenlijk zo doen. 1, 2, 3... Nieuwtestamentische bedelingen. Bedelingen nummer 5, 6 en 7, als u mij vraagt, maar dat, ik struikel niet over die nummering. Dat doe ik later pas. Waar het me nu om gaat, is dat er natuurlijk, niet alleen bij de dispensationalisten, maar ook bij in de verbondstheologie, onderscheid gemaakt moet worden. Een van de behoeften die wij hebben. Nou ga ik dus even weer in de breedte, kom ik weer opnieuw bij mijn onderwerp. In een systematische theologie is er behoefte aan onderscheidingen. Dat is logisch ook, want wij christenen, wij houden niet de Sabbat. Ik bedoel, dat weet het gewone volk niet, zal ik maar zeggen, maar wij theologen weten dat dat zo is, ja. Wij houden niet de Sabbat. Toch? Want wij vieren de eerste dag der week, dat is niet de Sabbat. Maar aangezien het gewone volk dat niet hoeft te weten, zeggen we gewoon dat de eerste dag der week de Sabbat is. Kun je het schelen? Huh? Maar zo gaat dat. Maar wij houden niet de zaterdag. Sabbat is de 7e dag van de week. Die houden wij niet. Wij vieren de eerste dag der week. Dus we moeten of zeggen, nou het is hetzelfde. Verbondstheologie is dat. Of we zeggen, wij vieren de eerste dag van de week ten onrechte. En we worden dus 7e dag Adventisten dan wel Baptisten. 7e dag Baptisten bedoelde ik overigens te zeggen. Voor alle duidelijkheid. He, zeg maar, ze doen het allemaal verkeerd. En de volgende stap is natuurlijk, we gaan de Sabbat houden net als altijd op de zaterdag. En dus leven we onder de wet, moeten we ons ook laten besnijden. En de Joodse feesten vieren en zo verder. Dat doen we allemaal toch niet, al noemen we de zondag Sabbat. Dus we zitten nog steeds met het probleem dat wij er een levenspraktijk op nahouden die in strijd is met de Mosaïsche inzettingen. Zelfs al zeg je 100 maal, wij leven onder de wet, dan nog leven wij niet volgens de Mosaïsche inzettingen. Er is ook niemand die dat predikt, dat dat zou moeten. Behalve de Joden, maar die geloven niet dat de Messias gekomen is. Dus die zijn een anachronisme, hè? Die leven nog in een oud-testamentische periode. Maar men heeft behoefte aan dat onderscheid. Dat kan ook niet missen, dus hoogst elementair. En gemakshalve, en dat is ook volstrekt bijbels, noemen wij de periode van na Christus Nieuw Testamentisch. En we noemen de periode van voor Christus Oud Testamentisch. Dat is wat kort door de bocht. Nieuw Testamentisch heb ik geen probleem mee, maar Oud Testamentisch is iets moeilijker. Omdat je moeilijk kunt zeggen dat heel de zogeheten Oud Testamentische geschiedenis valt onder het Oude testament, dat wil zeggen het oude verbond. Want het oude verbond is het verbond der wet. En dat kwam pas bij Mozes en toen was meer dan de helft van de oud-testamentische geschiedenis al voorbij. Hebben jullie? Daarna zeg ik, no problem, ik kan rustig vergeten. Je moet gewoon even weten dat die termen op verschillende wijzen gebruikt worden. Oud-testamentisch kun je ook onderverstaan, het staat in het Oude Testament. En Nieuw-testamentisch kun je ook onderverstaan, het staat in het Nieuwe Testament. Maar waarom heet het het Nieuwe Testament? Omdat het boeken zijn die geschreven zijn geworden na de opstanding van Christus. En voor de ultradispensationalisten onder ons, ook de boeken die geschiedenis beschrijven van voor de opstanding van Christus, maar geschreven zijn na de opstanding van Christus, zijn nieuwtestamentische boeken dus. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Zijn geschreven na de opstanding van Christus, zijn dus nieuwtestamentische bijbelboeken. Wat niemand zegt, die horen bij het Oude Testament, want het was van voor de opstanding van Christus. Dat is wel zo naïef. Andersom moeten we natuurlijk ook vaststellen dat oud-testamentische bijbelboeken het Nieuwe Testament aankondigen en ten dele beschrijven, zodat er in het Oude Testament heel wat nieuw-testamentische schriftgedeelten zijn. Hebben die ook nog? Maar goed. Waar het in de eerste plaats maar om gaat, is dat zelfs verbondstheologen verschil moeten maken, logischerwijze, tussen oude verbond en nieuw verbond. Oude Testament en Nieuw Testament. Van oudsher gebruikt men daar de term bedeling voor. Oude bedeling, daar bedoelt men mee van Adam tot Christus. En de nieuwe bedeling bedoelt men sinds Christus. En wij kunnen er moeilijk problemen mee hebben, want er is nog maar één bedeling aan de orde sinds de opstanding van Christus. Dus waarom zou ik het niet gewoon noemen de Nieuwtestamentische bedeling? Maar in heel de heilsgeschiedenis krijg je 3 Nieuwtestamentische bedelingen. Die van de genade. En die staan dus zwart op wit in de Bijbel. Ik bedoel, je kunt niet zeggen, er zijn er maar 2 die bij name genoemd worden. Je moet gewoon zeggen, de meest essentiële, voor ons in elk geval, die worden bij name genoemd. En ook als zodanig, die der genade en die van de volheid der tijden. De 1000 jaren, nou ja, natuurlijk is dat een bedeling. Dat is makkelijk genoeg, want het woord bedeling betekent eigenlijk gewoon heerschappij. Ik kom er straks nog wel even op terug. Maar dat is wat het eigenlijk betekent. Naar Bijbelse maatstaven. Wat is de heerschappij van Christus op aarde? En dus is het een heerschappij en dus een bedeling. Dat woord is het namelijk. Nou goed. 3 nieuwtestamentische bedelingen. Als je de 3 nieuwtestamentische hebt, kun je natuurlijk ook meerdere oudtestamentische hebben. En dat is al heel gemakkelijk om aan te tonen. Want hoeveel schriftplaatsen wil u hebben? Waarin uiteengezet wordt dat wij in onze dagen leven onder de heerschappij, ik ga het woord maar eens gebruiken, onder de heerschappij van de genade tegenover de situatie van voor de opstanding van Christus, waarin althans het Joodse volk leefde onder de heerschappij van de wet. En wij zijn niet onder de wet, Romeinen 6, maar wij zijn onder de genade. Die heb je toch, hè? Logischerwijze, als heerschappij van de genade van doen heeft met bedeling van de genade, dan is heerschappij van de wet dus de bedeling der wet. Maar goed, u weet dat de wet pas kwam bij Mozes, want de wet is door Mozes gegeven. Voor degenen die denken dat ik zo weinig bijbelteksten geef, ik citeer ze aan de lopende band, hoor. Ik weet niet of u ze merkt, maar ik gun me de tijd alleen niet om te zeggen waar het staat ongeveer. Maar vooruit. Maar de wet is door Mozes gegeven, dat is Johannes 1. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. We hebben hetzelfde verhaal. Wat was het dan voor Mozes? Wel, niet de bedeling der wet. Afgezien van dat in de tijd van na Mozes de wet natuurlijk echt ook alleen maar gegeven was aan het Joodse volk. Of eigenlijk oorspronkelijk aan heel Israël. De 12, dan wel 13 stammen van Israël. Maar niet aan een ander volk. En waarom? Wel omdat God een speciaal plan had met dat ene volk. En hij wilde de andere mensen daar niet mee belasten. Dus met andere woorden, de wet had toch maar een heel beperkte werkingssfeer. Maar voor de wet had je niet. Wat je voor de wet wel had, is ook makkelijk aantoonbaar, omdat er gewoon in Galaten 3 staat. Galaten 3 en 4. Wat je voor de wet wel had, was het verbond met Abraham. Wij noemen dat voor het gemak maar en ter onderscheiding de belofte. Het verbond der belofte. En wat was er beloofd aan Abraham? Nou, in elk geval dat zijn nazaten, dat zijn zaad, verlost zou worden uit Egypte, onder Mozes dus. En daarmee kwam de wet. Dus sommigen zeggen, nou ja, wat dan beloofd was, was de wet. Dat is niet echt zo, maar er waren wel historische gebeurtenissen, ontwikkelingen, zal ik maar zeggen, aan hem beloofd. Hè? In werkelijkheid is het natuurlijk zo dat wat aan Abraham beloofd is, is tot stand gekomen in het zaad van Abraham, enkelvoud, Galaten 3, het welk is Christus. En in Galaten 3 wordt dus uiteengezet, 4 trouwens ook, dat onze tegenwoordige bedeling van de genade niet anders is dan een voortzetting van de bedeling der belofte. Het is er de vervulling van namelijk. En er staat uitdrukkelijk bij dat het was buiten de wet om, dat de wet er ook niks mee van doen had. Nou goed, gaan we weer verder terug, want wat was er dan voordat die belofte er was? Aan heerschappij, zal ik maar zeggen. Nou, dan kom je terecht inderdaad bij Noach. Dat valt meestal niet erg op. Maar het is nu helemaal zo. Iedereen weet dat in de Bijbel staat dat de overheid Gods dienaresse is. En ze draagt daarom het zwaard niet te vergeefs. Dus Romeinen 13 en nog zo wat schriftplaatsen. Dat haal ik straks misschien allemaal nog wel aan. Maar dus vanaf Noach is het namelijk zo dat de heerschappij over de mensheid, over de mens, beter over de volkeren, want die ontstonden pas na Noach en niet daarvoor, de heerschappij over de volkeren gegeven werd aan mensen. Met andere woorden, de mens heerste van Gods wegen over de mens. Als de Bijbel dus zegt dat de overheid een ordinantie Gods is, dan moet je dus niet denken dat God de laatste verkiezingsuitslagen bepaald heeft. Dat dachten wij trouwens sowieso al niet. Maar, hè? Voor de verkiezingen zijn er altijd velen die denken dat God er invloed op heeft. Ik zal dat niet bestrijden. Ik zal alleen zeggen dat je dat in de Bijbel niet kunt vinden. Ik niet tenminste. Indien u wel, dan wil ik het graag van u horen. Nee, maar God heeft de overheid als zodanig ingesteld. Dat is vanaf Noach, vandaar dat men spreekt over bedeling van het menselijk bestuur. Ik schrijf het straks wel even schematisch op. Bedeling van menselijk bestuur, human government, menselijk bestuur, want je moet het een naam geven. Ik had het gewoon genoemd de bedeling van de volkeren. Dat moet je ook toelichten, maar dat moet je altijd. Hè? Maar je schrijft het makkelijker op, daarom. Hè? Nou goed, en voordat de volkeren er waren, had je individuen. Namelijk mensen, individueel, van wie wel degelijk staat dat ze gehoorzaamheid verschuldigd, dan wel geloof eigenlijk verschuldigd zijn, want dat is wat het is, verschuldigd zijn aan God en dat de mens geoordeeld zal worden van Gods wegen naar zijn werken in elk geval. En dat bestond al, dat was er al sinds Adam, is eigenlijk het idee. Als ik het daarna wat schematischer opschrijf, ik geloof dat ik dit maar even uitveeg voor het gemak. Je moet natuurlijk wel de Bijbelse geschiedenis een beetje kennen, hè. Maar goed, dat leer je dan op deze manier wellicht ook. Dan krijg je dat het verhaal begint bij Adam. Sinds Adam heb je in de Bijbel alleen van doen met individuele mensen die al of niet een relatie met God hebben, die al of niet met God wandelen. Bijvoorbeeld het laatste ook riskant schijnt te zijn. Heen nog wandelen met God en God nam hem weg. Ja, goed. Maar heeft met individuen te maken, zo noem ik het ook meestal. Individuen, daar heeft het mee te maken. De standaardnaam die men aan die bedeling geeft, want je moet er een bedenken, de Bijbel geeft hem niet. Ik geef ze meestal gewoon rugnummers. Want ik heb ook een racefiets, daar komt het van. Hè? Dus ik geef ze gewoon bedeling nummer 1. Veel makkelijker denk ik altijd. Maar goed, men noemt hem dan de bedeling van het geweten. Dat is de naam die er gewoonlijk aan gegeven wordt. De bedeling van het geweten. Wat heerste er? Het geweten. Het was geen woord van God, tenminste in het algemeen niet. In het algemeen geen geschreven woord van God. En voor zover de mens onder enig gezag stond, was het gezag van zijn geweten. Dat vind ik wel aardig, want het is ontleend trouwens aan Romeinen 2 is het, geloof ik. Maar ga eerst verder. Na Adam hebben we te maken met Noach. Want vanaf Noach wordt de mensheid onderverdeeld in volkeren. U weet hoe dat ging na Noach, begin met de familie van Noach, Mrs. Noach, volgens het lied. Hè? Maar goed, die acht personen. Maar na een jaartje of 130 werd de mensheid in volkeren verdeeld. Uitgebreid beschreven, meteen na de zondvloedgeschiedenis in Genesis 10 en 11. De mensheid werd verdeeld in 70 volkeren. Het zullen nog wel volkjes geweest zijn, maar het doet weinig de zaken. 70 volkeren. Zie? En dus noemen we de bedeling van het menselijk bestuur. Want zo vertaal je human government. Voor alle duidelijke, ik kan niet alles opschrijven op zijn schemaatje, maar ik zet het er even bij. Die eerste bedeling heeft van doen met individuen, dat wil zeggen enkelingen. De tweede bedeling heeft van doen met volkeren. Voor mij een paar collectieven, maar volkeren dus, hè. Daarna krijg je Abraham op het toneel. En men spreekt meteen over bedeling der belofte. Want als er dan al één verbond eenzijdig is, is het dat verbond met Abraham. Gewoon, ik zal zegenen die u zegen, ik zal vloeken die u vloeken. En in u, en eventueel in uw zaad, zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En wat moest Abraham ervoor doen? Niks. Bij nader inzien, als hij er al wat voor doen moest, had hij dat al gedaan. De Bijbelse gedachte is dat God die belofte aan Abraham gaf op grond van zijn geloof, namelijk. Verbond uitsluitend gegeven aan gelovigen. Maar goed, belofte heet dat. Daarna krijg je nummer 4. Dat noemen we maar even Mozes. En dus de bedeling van de wet. En ik schrijf het niet op, maar ik wijs het wel even aan. Die eerste bedeling heeft van doen met individuen. De tweede bedeling heeft van doen met volkeren. De derde bedeling is individuen. Eén individu eigenlijk en zijn afstammelingen. Eén individu. En de vierde bedeling is één volk. Israël namelijk. En die krijgt dan ook een wet en een regering. Dus dan is het een volk. 4 komt dus met 2 overeen en 3 komt met 1 overeen. Die begrijp je toch? Een nieuw begin in de Bijbelse geschiedenis kent. Maar Abraham werd genomen uit zijn land en uit zijn maatschap, die ene man. De rest werd genegeerd. Maar komt dus min of meer overeen met Adam, die ene man. De rest was er niet. En worden ze ook genegeerd, om zo te zeggen. Zie? Dat is een aardige parallel. En daarmee eindigen de oud-testamentische bedelingen, althans in de opsomming. Daarna krijg je namelijk, als ik zo consequent mogelijk voortzet, krijg je Christus. En het aanbreken van het verbond der genade. Via Christus, via Mozes de wet, via Christus de genade. Nou, wat zie staan, denk ik er ineens aan dat Louis Berkhof, professor dokter Louis Berkhof, de verbondstheoloog, een verklaard tegenstander overigens van dispensationalisme, begint met de Bijbel in te delen in Oud Testament en Nieuwe Testament, bij Christus dus. En daarna de Oud-Testamentische geschiedenis verdeeld in 4 fasen in de Godsopenbaring. Precies deze 4. Dus wat wil je nou? Huh? Hij wilde alleen niet komen tot een 1000-jarig rijk. Dus, nou goed. Ja? Ja? Kom ik zo op. De nummering is van mij. De naamgeving niet. Voor alle duidelijkheid. Dat wil zeggen, wat het schema wat ik geef, dat staat denk ik nergens in. Voor zover ik weet, niet in boeken die voor mijn tijd zijn. Maar goed. Maar ik maak eerst het schema af, dan kom ik er even op terug. Daarna krijg ik in mijn schema dus, logischerwijze, ja, daar kan ik geen naam bij invullen. Ik kan wel een naam bij invullen, want verbondstheologen hebben wel een beetje gelijk natuurlijk. Christus is het hoogtepunt, het sluitstuk van de geschiedenis. Maar niet het eind van de geschiedenis als zodanig. Dus voeg me weer in Christus. En dan krijgen we de bedeling van de volheid der tijden. Want die heeft alles van doen met het werk van Christus straks hier op aarde. Beginnend met de voltooiing van Christus door de opname van de gemeente. Dat weet ik wat ik nou zeg. Gemeente is het lichaam van Christus. En dus de vervulling van Christus staat in het laatste vers van Efeze 1. Heel mooi. Er staat meer plaatsen, maar daar staat het heel mooi. De gemeente die zijn lichaam is. En dus is de vervulling van degene die alles in allen vervult. Je moet er een beetje verdorgen geleerd hebben, denk ik altijd. Maar laat maar zitten, hè. Maar de voltooiing van Christus en daarna dus de bedeling van de volheid der tijden. Dan vul ik nog een keer in Christus natuurlijk. Want dan hebben we gewoon, wat ik dan toch maar gewoon noem, het koninkrijk. Men noemt het de bedeling van het koninkrijk, vind ik leuk, want het is eigenlijk een pleonasme. De heerschappij van het koninkrijk. Je kunt net zo goed zeggen, koninkrijk van de heerschappij. Ik bedoel, het is hetzelfde eigenlijk. En nou even het commentaar van Louis. In een standaard schema, dat wat Schofield hanteerde en dus wat Dallas hanteert, om zo te zeggen, ziet de reeks er iets anders uit. Daar rekent men althans voor Adam een bedeling van de onschuld. Ik zet er geen nummer bij, ik geloof er niet in. Maar men zet hier onschuld. Begint dus met een bedeling van onschuld. Zal dan zijn vanaf de schepping van Adam tot aan dat hij meer fruit had, zal ik maar zeggen. En u weet dat ik dan altijd denk aan Freud, hè? Maar goed. Van psychologen moet je maar hebben. Daarna heeft men heeft er dus eerder een dan ik. En bovendien, de bedeling van de volheid der tijden, zoals ik hem opgeschreven heb en net enigszins het toegelicht, kent men niet. Men gelooft daar dat onze tegenwoordige bedeling afgesloten wordt met een periode van 7 jaar. Anders gezegd, men gelooft dat de 70ste week de laatste 7 jaren zijn van onze bedeling. En dat dan de Heer verschijnt aan het eind van die 70ste week, namelijk aan het eind van onze bedeling. En dat dan plotsklaps pais en vree is op aarde en dus de 1000 jaren meteen beginnen. En dat levert eigenlijk hele grote problemen op. En ik vind het een van de zwakste punten in de hele uiteenzetting. Want hoe dat nou zit met die oud-testamentische bedeling. Ja, wij leven daar toch niet. Dat maakt ook weinig uit. Het is een theorie. Het is een, nou ja, ik vind het interessant. Het is de Bijbel, daar gaat het om. Maar het heeft nauwelijks enige praktische consequentie. Maar als men terechtkomt in de eschatologie, dat wil zeggen in de toekomst, wat er nog gaat gebeuren, verdwaalt men hopeloos in het profetisch woord. En algemeen bekend is dat waar men zich bezighoudt met de bestudering van het profetisch woord, lopen de meningen zo verschrikkelijk uiteen dat ontstaat een chaos. Maar dat komt omdat bestudering van het profetisch woord wordt nou eenmaal per definitie alleen maar gedaan in kringen van de bedelingenleer. Kan niet anders. Maar de ander is toch allemaal de jongste dag. Zie? Maar men heeft in de bedelingenleer geen ruimte voor de vervulling van die profetieën, omdat men de bedeling van de genade rechtstreeks laat volgen door de bedeling van het koninkrijk. Strikt genomen is het een overgang van 1 dag. En in die ene dag moet dan het koninkrijk van Christus gestalte krijgen over heel de aarde. Hetgeen natuurlijk nooit kan. Ik hoop dat u mij nu volgt. Maar ik heb beloofd dat ik het gewoon doorfiets. Hè. Men gelooft in bedelingen leer, gelooft men, Dallas zal ik maar zeggen, gelooft men dat aan het eind van onze bedeling, samenvallend met het eind van de 70ste week van Daniel, dat dan de Heer weer komt op de Olijfberg. Dat is het eind van de grote verdrukking. Dat betekent dat op dat moment, let op, dat op dat moment ineens heel Israël tot geloof komt. Maar ook de valkeren, want men gelooft dat dan de 1000 jaren beginnen. En dat Satan dan dus gebonden is enzovoort. Allemaal op 1 dag. Nou rukt men daar wel een beetje aan om te zeggen, nou ja, het zal wel niet in 1 dag zijn. Maar dat verzwakt meteen het hele schema. Althans, dat stukje van het schema. Klopt namelijk niet. En wat is dan wel de bedeling van de volheid der tijden? Want men heeft 2 bedelingen in de Bijbel genoemd. Eén van de genade, ander van de volheid der tijden. Wat is dan die bedeling van de volheid der tijden? Nou, die kom je dan tegen als synoniem voor het koninkrijk, de 1000 jaren. Je komt hem tegen als synoniem voor de situatie na het koninkrijk, de nieuwe schepping, volheid der tijden. En je komt hem tegen als synoniem voor onze tegenwoordige bedeling. Dit is de bedeling van de volheid der tijden. Maar men weet er dus geen raad mee. En dat is natuurlijk erg tragisch. Want dan kom je met je bedelingenleer, dan komt er iemand die wat van de andere kant weet of van de bedelingenleer niks wil weten. Die zegt, moet je nou horen met het bedelingensysteem. Er zijn maar twee bedelingen die in de Bijbel zo genoemd worden en een van die twee weet men er niet eens zeker welke het is. Dan sta je natuurlijk wel erg zwak. Er zijn nog meer argumenten, maar goed, ik laat ze maar even voor wat het is. Maar ik zie hem zo niet. Wat ik wel zie, is dat, maar ik heb vandaag geen tijd om dat uit te leggen. Dat vind ik ook eigenlijk helemaal niet nodig. Maar wat ik wel zie, is dat er in dit schema een volmaakte parallel is. En ik aarzel niet om dat te zeggen. Een volmaakte parallel is tussen deze reeks van zeven bedelingen en de zeven dagen uit Genesis 1. Heb je die? En aan de zeven dagen in Genesis 1 ging wel degelijk een periode vooraf. En aan de zeven bedelingen die ik hier heb staan, gaat ook een periode vooraf. Maar kijk, als je een bedeling noemt, een periode van tijd waarin de mens getest wordt op gehoorzaamheid aan een specifieke godsopenbaring. Ja, dan is de periode van de schepping van Adam tot aan zijn zondeval, al was het maar 3 uur, is een bedeling dan. Valt in die definitie zo zonder meer. Maar dat is het niet. Bedeling is een fase in de uitwerking van Gods heilsplan. Van Gods plan als zodanig. En ze beginnen pas. Nou, ze beginnen bij Adam. Je kunt zeggen na de zondeval. Maar broeders en zusters, in mijn Bijbel zit daar niks tussen. Je krijgt er. Theoretisch zit er wat tussen. Hij werd geschapen en daarna zondigde hij. Hoeveel tijd zal het geduurd hebben voor hij ging zondigen, denkt u? Nou, hij moest eerst op zijn vrouw wachten natuurlijk. Maar. Dus dat kan nog een aanzienlijke periode geweest zijn. Het speelt geen rol van enige betekenis, want, maar het heeft met deze lering verder niet echt wat van doen. Dat is een heel ander verhaal. Want ik geloof dat een periode van onschuld er misschien in de praktijk was, in het praktische leven van Adam, van de mensenkant uit gezien, maar van Gods kant uit niet. Ik geloof dat toen de mens geschapen werd, toen Adam geschapen werd, was hij wat u ook was toen u geboren werd. Hij had alleen een andere moeder, maar vooruit. Had hij geen moeder? Magna Mater, komt hij weer. De aarde, moeder aarde, de oermoeder. Maar in ieder geval, hij was uit de aarde aards en hij was een zondaar. Staat zwart op wit in mijn Bijbel, meerdere plaatsen. Dus wat voor problemen u ermee hebt, weet ik niet. Maar ik heb er geen probleem mee. De mens was uit de aarde en dus keerde hij tot de aarde weder. Dan zeggen we, ja, omdat hij zondigde. Dan zeggen we, ja, dat kan wel zijn, geloof ik ook. Maar het staat er niet bij, hoor. Hij was uit de aarde en keerde dus tot de aarde weder. Hij was stof, dat was hij al voor zijn schepping, of bij zijn schepping. En dus keerde hij tot stof weder. En om onder die argumenten uit te komen, heeft men weer een theorie bedacht waarbij Adam, toen hij geschapen werd, niet een stoffelijk lichaam gehad zou hebben. Maar een soort astraal lichaam. Zeg maar hij was toch geformeerd uit de aarde? Zeg maar de aarde was toen ook nog niet wat dit nu was. Ook een soort astraal. Serieus. Boeken die binnen die bedelingen leer soms gepubliceerd zijn geworden. Dat is echt waar. Wil men een bepaalde leer in stand houden, maar zodra men de Bijbel bestudeert, vallen al onze filosofieën. De zondeval lag namelijk voor de schepping van Adam en voor de zeven dagen. Dus je dus het systeem uiteenzet, krijg je schepping van hemel en aarde. Ik schrijf hem maar even hier rechtsop. Schepping. In het begin schiep God hemel en aarde. Alle dingen. De hemel en de aarde. Daarna. Introductie van de zonde in de schepping, dus ik noem dat toch maar even voor het gemak zondeval. Overeenkomend ongeveer, niet nauwkeurig, maar ongeveer met Genesis 1 vers 2. De aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis vanwege de afgrond, want dat staat er als je mij vraagt echt. En daarna krijg je de eerste dag. Tweede dag, derde dag, vierde dag, vijfde dag, zesde dag, zevende dag. En die geschiedenis begint op precies dezelfde manier. De geschiedenis van die huishoudingen, van de uitwerking van het plan Gods met betrekking tot de mens, want via de mens wordt het plan uitgevoerd. Het begint bij de schepping, Dus het begint bij de schepping van Adam. Daarna krijg je de zondeval van Adam. En daarna krijg je de eerste bedeling. Van de reeks van 7, dus maak het verhaal zelf af. Zie? Komt perfect overeen. Dat komt niet meer overeen, hoewel men er wel naar gezocht heeft. Het komt niet meer overeen als men als eerste bedeling neemt, bedeling der onschuld. Dan klopt het verhaal niet meer. Althans, dan klopt de nummering niet meer. Dan ben je weer weg. En dan zult u zeggen, maar wat maakt de nummering uit? Wel, zal ik u vertellen, maar ik vertel het alleen maar. Dit hele schema van 7 bedelingen komt in elk geval overeen met de 7 dagen, inclusief een stukje wat eraan vooraf ging eventueel. Het komt overeen met 7 getallen, zeg ik altijd maar, met de typologische betekenis, namelijk, van de 7 dagen komt het overeen, komt overeen met de typologische betekenis, of symbolische betekenis, van de cijfers 1 tot en met 7, de betekenis van die cijfers in de Bijbel, in elk geval. Kan ik makkelijk even gauw zeggen, 5 is nou eenmaal standaard het getal van de genade. Staat gewoon in de boekjes. Of liever, ik zou het liever noemen, is het getal voor onzienlijke dingen, onzienlijke werken. Dat komt beter uit namelijk, maar niettemin, algemeen bekend. 4 staat sowieso voor tijdelijke dingen, dingen die voorbij gaan. Al wat in de Bijbel 4 is, gaat per definitie voorbij. Dat is wat het getal voorstelt. Het is niet voor niks eigenlijk een kruis, ook in het Nederlands, hè?